De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Spreuken 3, daarvan de versen 21 tot en met 35. Spreuken 3, vanaf vers 21 tot en met 35. Mijn zoon, laat ze niet afwijken van uw ogen. Bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid, want zij zullen het leven voor uw ziel zijn en een aangenaamheid voor uw hals. Dan zult gij uw weg zeker wandelen en gij zult uw voet niet stoten. Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken, maar gij zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen. Vrees niet voor de haastige schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen als zij komt. Want de Heere zal met uw hoop wezen, en hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden. Onthoud het goed van zijn meesters niet, als het in het vermogen uwer hand is te doen. Zeg niet tot uw naaste, ga heen. En kom weder, en morgen zal ik geven, dewijl het bij u is. Smeed geen kwaad tegen uw naaste, aangezien hij met vertrouwen bij u woont. Twist met een mens niet zonder oorzaak, zo hij u geen kwaad gedaan heeft. Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen. Want de afwijker is de Heere een gruwel, maar zijn verborgenheid is met de oprechten. De vloek des Heeren is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zal hij zegenen. Zekerlijk, de spotters zal hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal hij genade geven. De wijzen zullen eer beërven, maar elk een der zotten neemt schande op zich. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, met de hulp van de drie enige God willen we vanmiddag in de verkondiging stilstaan bij Spreuken 3, daarvan het 33ste vers. Spreuken 3, het 33ste vers. We zullen die tekst nogmaals met elkaar lezen. De vloek des Heeren is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zal hij zegenen. In deze tekst zien wij drie tegenstellingen tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Drie tegenstellingen tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Allereerst een tegenstelling in wat zij zijn. De een is rechtvaardig en de ander is goddeloos. Ten tweede een tegenstelling in wat zij van de Heere ontvangen. Want de goddeloze ontvangt de vloek. De rechtvaardige ontvangt de zegen van de Heere. En ten derde zien wij een tegenstelling in hun huisgezinnen. Want we lezen van het huis van de goddeloze en van de woning der rechtvaardigen. Een tegenstelling in hun gezinnen. Drie tegenstellingen tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Ten eerste in wat zij zijn. Ten tweede in wat zij ontvangen. Ten derde in hun huizen. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar het Spreukenboek is toch best een moeilijk Bijbelboek. Al die spreuken en hun betekenis en ook de hoofdlijn in dat boek te ontdekken, dat valt niet mee. Wellicht dat u er daarom niet vaak uit leest, dat zou kunnen. Maar als wij vanmiddag in de verkondiging stilstaan bij het spreukenboek, dan is het belangrijk dat wij de rode lijn, de hoofdlijn van het spreukenboek, helder voor ogen hebben. In het spreukenboek, daar zien wij steeds een vader die zijn zoon vermaant, die zijn zoon onderwijst. Mijn zoon, geef mij uw hart. En zo lazen we dat ook in vers 21, waar we de schriftlezing begonnen zijn. Mijn zoon, laat ze niet afwijken van uw ogen. Bewaar de bestendige wijsheid en de bedachtzaamheid. En dat brengt ons direct ook bij de hoofdlijn van het spreukenboek. Die bestendige wijsheid en die bedachtzaamheid, die laten ons zien waar het in het spreukenboek over gaat. Het gaat Salomo, die is degene die onder de inspiratie van Gods geest het spreukenboek heeft mogen opschrijven. Hij onderwijst een zoon en dan gaat het erom dat hij zijn zoon wijs maakt. Hij wil zijn zoon de ware wijsheid bijbrengen. En direct maar de vraag, wat is nou de echte, de diepste wijsheid, de ware wijsheid? Weet u dat? Weten onze kinderen dat? Wanneer ben je nou echt wijs? Misschien dat je papa en mama dat wel eens zo zeggen. Je bent een wijze, je bent een verstandige jongen. Wanneer zeggen papa en mama dat? Dat kunnen ze om allerlei redenen zeggen. Misschien wel als je goed naar ze luistert. Of als je goed je best doet op school. En dat zijn inderdaad ook hele goede dingen. Dan ben je heel verstandig. Dat is goed. Maar als Salomo over de ware wijsheid spreekt, dan bedoelt hij toch nog iets anders. Wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij dat te zeggen wat we in hoofdstuk 9 van het spreukenboek lezen. Hoofdstuk 9, vers 10. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Wie zijn er nu wijs? Degene die de Heren vrezen. Wie zijn er dwaas? Wie zijn er onverstandig? Degene die de Heren niet vrezen. Dat is de tegenstelling van het spreukenboek. En als wij dus in 21, vers 21 opnieuw lezen, mijn zoon. En als Salomo daar aanspoort om de bestendige wijsheid en de bedachtzaamheid te bewaren, dan verwijst dat dus terug naar die kern van het spreukenboek. Die wijsheid in de meest diepe zin, die er alleen bij de Heere te verkrijgen is. En om de hoofdlijn in ons gedeelte wat helder te hebben, vers 21, waarin hij die oproep doet om wijs te worden aan zijn zoon. Alles wat hij daarna zegt, vers 22 tot en met 35, dat zijn allemaal extra argumenten, extra overwegingen om die oproep om wijsheid te zoeken, kracht bij te zetten. Dus alles wat hij in vers 22 tot en met 35 zegt, dat is er allemaal op gericht dat zijn zoon, en dat wij, want het gaat niet over die zoon van Salomo, het gaat over ons vanmiddag. De Heer heeft een boodschap voor ons, hier en thuis. Dat is er allemaal op gericht, alles in dit gedeelte, om ons ertoe te bewegen, om die ware wijsheid bij de Heer te gaan zoeken. En zo is ook onze tekst daarvoor bedoeld. Salomo zegt als het ware tegen zijn zoon, zoon, wees nou wijs, want kijk nou eens, de vloek des Heren, die is in het huis van de goddelozen. Maar de woning der rechtvaardigen, die wil de Heere zegenen, die zal hij zegenen. En daarom, mijn zoon, word toch wijs. En wie zijn, dan zien wij dus nu de tegenstelling in onze tekst. Dat was onze eerste gedachte. Die tegenstelling tussen de rechtvaardige en de goddeloze in onze tekst. En we zien een rechtvaardige, we zien een goddeloze. Hoe kunnen we die nou van elkaar onderscheiden, gemeente? dat is wel van belang, dat we dat goed kunnen onderscheiden van elkaar. Want dat is een zaak, dat zullen we straks nog zien in onze tweede gedachte, als de Heer het geeft. Dat is een zaak van leven of dood. Zijn wij nu rechtvaardig of zijn wij nu goddeloos? Als eerste dan die goddelozen. Wie zijn nou die goddelozen waar onze tekst van zegt dat de vloek des Heren in het huis des goddelozen is? Nou, je zou het heel kort kunnen zeggen. Goddeloos, dat zijn allen die de Heren niet vrezen. Als je het in één zin moet samenvatten, dat zijn de goddelozen. Dat zijn zij die de Heren niet vrezen. En vrezen, dat betekent hem erkennen als hun koning. De goddelozen die erkennen de Heren niet als degene die het voor het zeggen heeft in hun leven. Die zoeken de omgang met de Heren niet. En dat lezen we ook in ons gedeelte. De versen 32 tot en met 35, waar onze tekst 33 ook tussen staat. Als u die goed bekijkt, die versen 32 tot en met 35, die horen bij elkaar. We zien daarin iedere keer een tegenstelling. In 32 zie je een afwijker. De afwijker is de Heere een gruwel, maar zijn verborgenheid is met de oprechten. Dus dan kom je die rechtvaardige en die goddeloze ook tegen. Alleen dan is die goddeloze, draagt hij de naam van een afwijker. En de rechtvaardige, dat is een oprechte. En kijkt u ook eens naar vers 34, wat op onze tekst volgt. Dan kom je die goddeloze ook tegen. Dan wordt die een spotter genoemd. De spotters zal hij bespotten. Maar de zachtmoedigen, de rechtvaardigen, die zal hij genade geven. En in 35, nou, daar heb je die rechtvaardigen en die goddelozen weer. De wijzen, de rechtvaardigen, zullen eer beërven. Maar elk een der zotten, de dwazen, die neemt schande op zich. Dus zo krijgen we een klein beetje een portret van hoe die goddeloze eruit ziet. En dat heeft allereerst te maken met de omgang met de Heere. Oh, als wij goddeloos zijn, dan zijn wij dus afwijkers. Dan wijken wij van de Heere af. We zouden op hem gericht moeten zijn. Maar nee, als we goddeloos zijn, dan zoeken we ver bij de Heere het geluk. Waar we van gezongen hebben in Psalm 73. Dan hebben we de Heere niet nodig. Dan willen we hem niet toelaten in ons leven. Dan zijn wij koning. En als wij de Heere niet vrezen, gemeente, als wij goddelozen zijn, dan hebben we de Heere niet lief. Maar dan is het ook waar, wat zo aangrijpend is, wat we lazen, dan zijn wij spotters. De spotters zal hij bespotten. Als wij de Heere niet vrezen, dan spotten wij met de Heere. Laten we dat goed beseffen, gemeente. Juist wij die weten wat de Heere van ons vraagt. Wij zijn bij de waarheid opgegroeid. Wij mogen iedere zondag de waarheid horen vanaf deze kansel. Wij weten wat de Heere van ons vraagt. Maar als wij zonder hem doorleven, als wij volharden in onze onbekeerlijkheid, in onze goddeloosheid, dan spotten wij met de Heere. Ook al zit u met een keurig, degelijk pak hier vanmiddag in Gods huis, of sta ik hier op de kansel. Maar dan spotten we met ons leven, met onze levenswandel, met de Heere. En als we de Heere niet vrezen, als we zonder hem leven, als we hem niet lief hebben, ja, dan kunnen we ook onze naasten niet lief hebben. Want die zaken houdt de Schrift en ook in het bijzonder het Spreukenboek heel nadrukkelijk bij elkaar. Wie God niet lief heeft, die kan ook zijn naasten niet lief hebben. Zoals onze catechismus het zo eerlijk zegt, van nature geneigd om God en onze naaste te haten. Dat is onze staat, gemeente. En dat zien wij ook in ons gedeelte. Want we hebben in ons gedeelte ook heel wat aansporingen gelezen van Salomo aan die zoon en aan ons. Juist over de omgang met de naaste. Kijkt u maar eens in vers 28. Daar staat: zeg niet tot uw naaste, ga heen en kom weder. En morgen zal ik het geven, terwijl het nu bij u is. Dus dat je niet betrouwbaar bent in de omgang met je naaste, dat je je verplichtingen tegenover je naaste niet nakomt. Daarvan wil Salomo zijn zoon verre houden. En dat is wel hoe het van nature is, gemeente. Wij zijn niet te vertrouwen. Wij zijn niet te vertrouwen. En het gaat nog erger. Leest u maar in vers 29. Smeed geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij met vertrouwen bij u woont. Dus die goddeloze, die is steeds maar bezig om plannen te maken om zijn naaste te benadelen, te beschadigen. Dat is nou die goddeloze waar onze tekst van spreekt. Die loert erop om een ander uit te buiten. En dan in vers 31, het blijft niet alleen bij plannen, maar het komt ook daadwerkelijk tot daden. Daar krijgt Salomo's zoon de aansporing: zijt niet nijdig over een man des gewelds en verkies geen van zijn wegen. Nou, dan kom je die goddeloze ook weer tegen. Dat is een man van geweld. En zo zien we dus dat die goddelozen enerzijds niet recht staan in hun verhouding tot de Here. Ze haten de Here, ze minachten de Here en ze willen zijn touwen van zich werpen. Ze willen zich niet onderwerpen aan zijn heilzame geboden. Maar ook niet aan die geboden van de tweede tafel van de wet. Ze onderwerpen zich niet aan de geboden van de eerste tafel, maar ook niet aan die van de tweede tafel. En gemeente, dan hebben wij het over een goddeloze, over de goddeloze van onze tekst. En dan is het gevaar groot dat het wat op een afstand blijft. Die goddeloze. Dat u nu misschien denkt aan een hele wrede dictator die zijn onderdanen uitbuit. Dat is een goddeloos iemand. Adolf Hitler, die in de oorlog zoveel duizenden, miljoenen mensen heeft omgebracht. Dat is een goddeloze. Dat is een man des gewelds. Dat is een spotter. Ja, en dat moeten vrezen, dat is inderdaad ook zeker waar geweest. Maar gemeente, herkent u zich nou in dat portret van die goddeloze wat vanuit onze tekst tot ons allen komt? Hebt u nou leren belijden dat u hier nou ingetekend wordt? Dat dit uw zelfportret is? Het is het wel, gemeente. Het is het wel. Zoals wij van nature zijn, zijn wij goddeloos. Dan zijn wij zoals wij getekend worden in dat andere portret, Romeinen 3. Daar zie je ook zo'n portret, hè, van wat nou een mens is zonder de Here. Wat nou een mens is geboren uit Adam. Er is niemand verstandig. Er is niemand wijs, zou je kunnen zeggen. Er is niemand die God zoekt. Ze zijn allemaal afgeweken. Allemaal, niet één uitgezonderd. En wat komt daarvan, hoe komt dat openbaar in het leven? U moet het maar nalezen, zo aangrijpend, Romeinen 3. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Nou, dat is precies die man van Spreuken 3. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Zomaar wat teksten uit Romeinen 3. Een gemeente, dat is nou hoe wij zijn. Niemand uitgezonderd. En wie dat moet gaan inleven. Wie daar iets van leert zien bij het licht van Gods geest. Ja, dan wordt het een wonder dat onze tekst een tegenstelling laat zien. Dat er niet alleen goddelozen zijn. Maar dat er ook rechtvaardigen zijn. Dat goddelozen nog rechtvaardigen kunnen worden. O gemeente, dat wordt dan zo'n wonder. Wie met zichzelf bekend wordt gemaakt als een goddeloze. Alle opsmuk en alle vroomheid eraf gaat. En dat u overblijft in Gods oog als een walgelijk mens, als een goddeloze. Maar dan wordt het een wonder dat onze tekst nog spreekt van een tegenstelling. En die tegenstelling, ach, die is er niet omdat die rechtvaardigen, omdat die goddelozen zich hebben opgewerkt tot rechtvaardigen. Nee, want dat kan niet, gemeente. Van die goddelozen. Wij allen kunnen onszelf niet rechtvaardig maken. Nee, wanneer een goddeloze tot een rechtvaardige wordt gemaakt, dan is dat alleen maar omdat de Heere daar van eeuwigheid een welbehagen in heeft gehad. Dat Hij van eeuwigheid heeft gewild dat er zondaren, goddelozen, zalig zouden worden. Daar heeft Hij van eeuwigheid een verlangen in gehad. Om een kerk die in zichzelf niet anders is dan zwart door de zonde. Walgelijk in Gods oog. Maar Hij wil op haar neerzien. Op zijn zwarte bruidskerk. En dat is nou die eeuwige liefde van de Heere geweest. Hij wist wat van zijn maaksel zij te wachten. Maar het stond de Heere niet in de weg. Hij wilde zijn genade verheerlijken. Hij wilde zijn liefde laten schitteren in het zaligen van goddeloze zondaren. Wat een wonder, gemeente. En dat brengt ons meteen bij die rechtvaardigen. We zagen die tegenstelling. Daarnet zagen we het portret van de goddeloze, maar nou het portret van de rechtvaardige. Nou, dat is nou iemand die vanuit dat wonder mag leven. Een rechtvaardige, dat is iemand die zichzelf is gaan zien als een goddeloze. Maar die, door die onbegrijpelijke liefde van de Heere, het uit Gods mond heeft gehoord. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat Christus hem in zijn plaats is gaan staan. Opdat hij in dat werk van de Heer Jezus volkomen heilig en rechtvaardig zou worden. En dat is nou wat Gods kinderen bij trap en mate, dat is waar. Maar daar mogen ze toch allemaal iets van gaan leren. Als ze iets van gaan leren van die drie stukken, van die ellende, dat zij goddeloos zijn. Maar ook dat zij in en om Christus daarvan worden verlost. Door Gods eenzijdige genade. En dan komt er ook dat leven van dankbaarheid. En dat is nou precies waar in het spreukenboek de nadruk op ligt. Want wie de Heere vreest, gemeente, die heeft de Heere hartelijk lief. Als u werkelijk de Heere mag vrezen, dan mag u iets kennen van die verborgen omgang met de Heere. Daar lezen we van in vers 32. Zijn verborgenheid is met de oprechten. Dus dat is die verborgen omgang waar we van zingen in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden. Zielen, daar zijn vrees in woont. Oh, dan mogen ze die ogenblikken hebben dat ze de Heere mogen zien, dat ze hem mogen ontmoeten in hun binnenkamer. Als hij hen verschijnt door zijn woord en door zijn geest. En dan mogen ze zien dat de Heere niet meer op hen zal toornen, niet meer op hen zal schelden. Maar dat de Heere hen lief heeft en dat hij hen nooit zal laten varen. Ondanks wie ze zijn en blijven. En gemeente, dan komt er ook dat verlangen om hem als koning te erkennen over heel uw leven. Als u vanuit dat wonder mag leven. Dat u rechtvaardig werd op het grond van het werk van een ander. Ja, dan kan het niet anders. Dat is toch zo'n onfeilbaar kenmerk. Dan komt er dat verlangen om heel het leven in zijn dienst te besteden. Dan houdt u niets achter. En dan wordt u oprecht. Dan wordt u oprecht gemaakt. Dan wordt u juist zo gevoelig voor al die misstappen. Al die zonden tegen de liefde van de Heere. Dat gaat u dan zo aan het hart. En dat heeft ook onmiskenbaar gevolgen voor uw leven. Of voor uw levenswandel. Dat kun je in elk hoofdstuk van het spreukenboek vinden. Uw naasten die gaan het merken dat u de Heere vreest. In Spreuken 12 kom je een opmerkelijke tekst tegen. Daar staat: de rechtvaardige is voortreffelijker dan zijn naaste. De rechtvaardige is voortreffelijker dan zijn naaste. Die rechtvaardigen, die zijn er niet op uit door Gods genade om hun naasten te benadelen. Nee, die willen juist hen zegenen die hen vervloeken. Die rechtvaardige die wil bidden voor degene die hem geweld aandoet. Die rechtvaardige die wordt liever zelf benadeeld dan dat hij een ander benadeelt. En die rechtvaardige van Spreuken en van Gods woord, die is ook goed voor zijn beesten. De rechtvaardige kent het leven zijner beesten, staat er. Het kan niet zo zijn, gemeente, dat als u de Heere vreest, dat u slecht bent voor uw dieren. Als u huisdieren hebt. Als u werkelijk de Heere vreest, krijg je ook liefde tot de dieren, tot de natuur, tot de schepping. Dat is het beeld wat Spreuken schetst van een rechtvaardige. Rechtvaardiging en heiliging die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als u het Spreukenboek leest. En dan weet ik het. Misschien dat u die vraag ook al hebt bij uzelf. Hoe zit dat dan? We komen toch ook zo vaak Gods kinderen in een wangestalte tegen in het woord. Dat ze zware zonden doen. En dat soms onbekeerde mensen netter leven dan kinderen van God. Die dingen gebeuren toch ook. En we horen Paulus toch ook klagen in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Dan zien we dat Paulus het helemaal niet zo goed getroffen heeft met zichzelf. Dat hij moet zeggen, ik ben tot hinken en tot zinken. Elk ogenblik gereed. En dat is waar, gemeente. De schrift laat dat zien. Dat Gods kinderen zo vaak in de zonde vallen. Maar vanuit het Spreukenboek zien wij de hoofdregel. Het uitgangspunt. Als u de Heere vreest, dan komt dat in de vruchten openbaar. In de verhouding tot de Heere, maar ook tot uw naasten. Uw buren, uw collega's, je klasgenoten, die zullen het toch aan je merken. Dat er iets in je leven gebeurd is. Als u de Heere mag liefhebben. Ja, een stad op een berg, zegt de Heer Jezus. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Een goede boom brengt goede vruchten voort. Dat is het uitgangspunt van Gods woord. En gemeente, dan weet ik het. Dan zijn al die uitzonderingen moeiteloos aan te wijzen in de Bijbel. Maar laten we vanmiddag bij de hoofdregel blijven. En dat is juist ook zo ontdekkend, vindt u niet? Dat beeld wat Spreuken schetst van die rechtvaardige. Dat iemand is die zo nauw wandelt met de Heere. Zo oprecht. Maar ook zo nauw in de omgang met de naaste. Dat is toch zo ontdekkend, vindt u niet? Daar komen we toch, ook als we de Heere vrezen, dan komen we daar toch met schuld onderuit, gemeente. Dan is dit toch een spiegel die vanuit Spreuken 3 tot ons komt. En juist die uitzonderingen, als we die altijd benadrukken, dan kan dat ook een verkeerde tevredenheid geven. Dan kan het zijn dat er lauwheid komt, terwijl er bij de Heere zoveel genade ook te krijgen is. Hij wil genade schenken. Hij wil er zelf door zijn geest voor zorgen. Dat licht in ons leven verspreid gaat worden. En gemeente, we zien ook in ons gedeelte dat er geen tegenstelling is. Dat er geen middenpositie te bedenken is tussen die rechtvaardigen en de goddelozen. Wij willen zo graag een neutraal een terrein ontwikkelen waar je veilig bent, waar je niet partijdig bent. Misschien dat we wel moeten zeggen, ja, ik vrees de Heere niet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Ik ben niet zo slecht als mijn buurman die vanmiddag de barbecue heeft aangestoken in zijn tuin. Zo, dan zit ik nog in Gods huis. Dat u voor uzelf toch ongemerkt een tussenpositie creëert. Dat u nog net iets meer bent dan een goddeloze. Maar gemeente, die middenpositie, die is er niet. En daarom is het zo nodig dat wij werkelijk tot onszelf inkeren. Dat wij onszelf beproeven. Zijn wij nu door Gods genade rechtvaardig? Of zijn wij nog in onze goddeloosheid? Dat is een zaak van leven of dood. Want dat zien we in onze tweede gedachte. Wat de rechtvaardige en de goddeloze ontvangen van de Here. De goddeloze ontvangt de vloek. De rechtvaardige ontvangt de zegen. Een gemeente als Salomo die tegenstelling tussen zegen en vloek neerzet in onze tekst. Dan is dat een zinspeling op het boek Deuteronomium. Het boek Deuteronomium, dat is de afscheidsrede van Mozes toen hij ging sterven. Toen Israël aan de poorten van Kanaan stond, in de velden van Moab. Mozes gaat daar nog één keer dat volk in liefde toespreken. En hen vermanen om de Heere te vrezen, om zijn stem te gehoorzamen. En aan het einde van Deuteronomium, in hoofdstuk 28, daar kom je een lange lijst tegen van vervloekingen en van zegeningen. En daar is onze tekst in Spreuken 3, dat is daar dat grijpt daarop terug, kunt u zeggen. Iemand die de Heere vreest, die ontvangt zegen. Iemand die de Heere niet vreest, die ontvangt vloek. En wat houdt dat dan in, die zegen en die vloek? Nou, als u Deuteronomium 28 leest, dan ziet u dat die zegeningen en die vervloekingen allereerst te maken hebben met aardse zegeningen. Met aardse tegenslagen. Wanneer Israël de Heere zou dienen, dan zouden zij vruchtbaar zijn. Dan zouden de oogsten op het veld goed zijn. Dan zouden de vijanden buiten de grenzen blijven. Dan zou het Israël op allerlei manieren voor de wind gaan. Maar als Israël de Heere zou verlaten, dan zouden er misoogsten komen. Hongersnood, droogte. Dan zou de baarmoeder gesloten blijven. Dan zouden de vijanden komen. En dan wordt ook al voorzegd in Deuteronomium 28, dan zal dat volk in ballingschap moeten. Dus zo zien we dat die zegen en vloek in Deuteronomium allereerst betrekking hebben op het aardse leven. En dat is ook zo als u het Spreukenboek leest. Daar lezen we toch al een hele grote nadruk op aardse welvaart die verbonden is aan het leven met de Here. En als u de Here niet vreest, dan staat u tegenslag te wachten op allerlei manieren. Maar ook hier geldt dat er zoveel uitzonderingen zijn. Want ja, dat weten we ook vanuit het geheel van de schrift. Dat is niet altijd zo. Gods kinderen gaat het niet altijd voor de wind. En misschien vanmiddag dat u zich wel afvraagt, ja, maar als dat zo is, als het vooral om aardse zegeningen gaat in Spreuken, dan maak ik me zorgen, want het zit mij zo tegen. Misschien bent u wel uw werk kwijtgeraakt. Of kunt u geen kinderen krijgen. Of u topt met uw gezondheid. Of onze jonge mensen op school of in hun opleiding, het lukt niet. Het zit tegen. Moet je daar dan uit concluderen dat je geen kind van God bent? Is dat dan bewijs dat je de Heere niet vreest? Nou, dat mogen we niet zeggen, gemeente. Die conclusie mogen we absoluut niet trekken. ook niet vanuit het Spreukenboek. Want we zien in Gods woord, zien we één iemand die de Heere echt mocht vrezen. Waar de Heere zelf van getuigde dat hij oprecht en vroom was. Godvrezend en wijkend van het kwaad. Dat was Job. Als er één rechtvaardige was, dan was het Job. Maar als er één iemand tegenslag heeft gehad in zijn leven, dan was het ook Job. En dan zien we dus dat de Heere zijn kinderen soms heel zwaar kan beproeven. Dat ze door een hele diepe weg moeten gaan. Daar kan de Heere zo zijn wijze bedoelingen mee hebben. Ook in uw leven. Als u zo moet zeggen dat het zo tegen zit, dat u slag op slag te verwerken krijgt. Dan kan dat ook zijn om u te beproeven. Leg dat maar dan voor de Heere neer. Heere, wat wilt u hiermee zeggen? Welke boodschap ligt er in al die tegenslagen? Maar u mag daaruit nog niet concluderen dat u de Heere niet vreest. En tegelijkertijd moeten we wel weer blijven bij de hoofdregel van Spreuken. Dat als wij de Heere vrezen, dan wil de Heere ook voor ons zorgen als het gaat om het dagelijks leven. Dan wil Hij ook zorgen dat u inkomen hebt. Dan wil de Heere ook zorgen voor uw gezondheid. Daar wil de Heere ook voor zorgen. Dat lezen we in de bergrede. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, en dan gaat het over de aardse behoeften, kleding, eten en drinken, noemt u het maar op. Al deze dingen worden u toegeworpen als u de Heere vreest. Psalm 34, daar staat, die de Heere vrezen, die hebben geen gebrek aan enig goed. En dat is toch de hoofdregel. De Heere wil er niet alleen zijn voor onze ziel. De Heere wil ook voor ons zorgen als het gaat om ons lichaam, gemeente. Daar mogen we hem beide om vragen. De noden van ons lichaam mogen we bij hem brengen. En we mogen ook de noden van onze ziel bij hem brengen. De Heere wil dat allebei geven. En tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat die aardse zegeningen, dat niet de allergrootste zegen is die de Heere verbindt aan een leven in zijn dienst. Hoe groot al die aardse zegeningen ook zijn, gemeente, daar mag u en daar moet u de Heere voor danken als het goed mag gaan. Als u voorspoed mag hebben. Dat mag u niet klein achten. Maar tegelijkertijd is dat niet de grootste zegen. Wat is dan wel de grootste zegen? Nou, laat ik het aan u eens vragen. Wat zou voor u de grootste zegen zijn? Jonge mensen, als jullie één zegen van de Heere zouden mogen vragen, wat zou je dan aan de Heere vragen? Wat moet Hij je dan geven? Als je één zegen van de Heere mag vragen, wat zouden wij dan vragen? Zou je dan toch weer aardse voorspoed vragen aan de Heere? Of zou je wat anders vragen? Nou, daar laat het Spreukenboek toch ook heel duidelijk zien wat nou de allergrootste zegen is. Spreuken 8, daar lezen we die tekst. Wie mij vindt, zegt de Heere, wie mij vindt, die vindt het leven. Als we nou de Heere mogen vinden, dat is pas leven. Als we dicht bij Hem mogen verkeren, als we in Zijn liefde mogen wandelen, als we het mogen ervaren dat Hij ons genadig is en dat Hij het licht van zijn vriendelijk aangezicht over ons laat schijnen. O, dat geeft, gemeente, zoveel vrolijkheid, zoveel licht voor alle oprechte harten. Als u mag ervaren dat het goed is tussen de Heere en u. Vrede door het bloed van het kruis. Dat is de allergrootste zegen. Want dat is een zegen, gemeente. Ja, die blijft tot in eeuwigheid. Die kan niemand van u afpakken. En één druppeltje van die liefde van de Heere Jezus in uw hart. Dan gaat u het met Asaf zeggen in Psalm 73. Heere, wie heb ik nevens u in de hemel? Naast u lust mij ook niets op deze aarde. O gemeente, één druppeltje. Één kus van zijn mond. Van zijn liefde. Dat laat heel deze wereld met alles wat ze u belooft. Met alles wat ze u voorhoudt. Dat laat alles in één klap verbleken. Die liefde Gods in de Heere Jezus, gemeente. Al zit dan alles tegen. Al gaat u door een diep dal. Al gaat u door het dal van de schaduwen des doods. Dan is het toch goed. Want gij zijt bij mij. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Juist in die omstandigheden wil de Heere dan meer van zijn liefde geven en doen ervaren in het leven van zijn kinderen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Juist als het tegen zit, gemeente, dan wil de Heere er zijn. En dan moeten alle dingen meewerken ten goede. Al weet u niet waar die tegenslag die u nu te verwerken hebt, waar dat nou voor dient. Wat kan de Heere daar nou voor goeds mee voor hebben? Als je een zware teleurstelling hebt te verwerken in de gezondheid, als u een dierbare moest verliezen, wat kan de Heere daar nou voor goeds mee voor hebben? Nou, als u de Heere vreest, als u met hem wandelt, dan hebt u de belofte dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Ook die moeilijke dingen. Dan zal niets u kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. Het omgekeerde, gemeente, is ook waar. Als u de Heere niet vreest, als wij zonder de Heere voortleven, dan hebben we niet. Dan hebben we niet die zegen, die diepste zegen. Maar dan hebben we de vloek. Want de vloek is in het huis van de goddeloze. Dan kan het wel zijn dat u misschien uitwendig alles mee hebt. Dat u een prachtig bedrijf hebt. Of dat u gezond bent en omringd bent van uw kinderen. Een mooi gezin mag hebben van de Heere gekregen. Wat een weldaad. Maar als u de Heere niet vreest, dan staat u buiten zijn gemeenschap. Dan laat de Heere dat licht van zijn vriendelijk aangezicht niet over u schijnen. Want dat laat hij alleen over u schijnen in Christus. Dan staat u buiten de Heere. Dan bent u vervreemd van het leven met God. En dan bent u het waard om door de Heere verstoten te worden. En dan rust zijn toren op ons. Zelfs als hij ons zegent in aardse zin. Dan doet hij dat als wij hem niet vrezen. Dan liggen we onder de toren. Kinderen des torens. Dan liggen we onder de vloek. En het is heel erg als wij door mensen worden vervloekt. Dat is heel erg om dat aan te horen. En wat doen mensen dan? Als mensen je vervloeken, dan wensen ze je het allerslechtste toe. Het allerslechtste wat er te bedenken is, dat wensen ze je dan toe als ze je vervloeken. Maar weet u, dat is nog een mens. Maar weet u, voor een Israëliet, als die hoorde over de vloek van God, dan was dat voor hem het allerergste wat er te bedenken was. Iets ergers was voor een Israëliet niet denkbaar. De vloek van God. En gemeente, al gaat het ons dan voor de wind, nogmaals. Als we zonder de Heere leven, dan liggen we onder zijn vloek. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, dan liggen we onder de vloek. En dan zullen we het straks voor, als dat niet verandert in ons leven, als wij nooit van goddeloos rechtvaardig worden, dan zullen we het straks eenmaal horen. Zo aangrijpend wat je leest, ook in de bergreden. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. In de buitenste duisternis, in die poel die brandt van vuur en zilver, die voor de duivel en voor zijn engelen is bereid. Voor eeuwig van God verstoten. O, dat is niet te zeggen, gemeente, wat dat is. O, de Heere, geven ons daar enig besef van wat dat is. Voor eeuwig onder te moeten gaan in onze goddeloosheid. Dat is onzegbaar. Maar gemeente, dat is wel de realiteit. Als wij doorgaan zonder de Heere. Maar nou heeft Christus. We hoeven hier niet te stoppen in de preek, gemeente. Nou heeft Christus. Dat lezen we ook in datzelfde hoofdstuk, Galaten 3, waar enerzijds staat dat wij onder de vloek liggen. Daar lezen we enkele versen verder in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Christus heeft gehangen in de Godverlatenheid. Hij is verstoten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft die volle toren, die volle vloek van de Heere tegen de zonde, die heeft hij op zich genomen aan het kruis. Die heeft hij weggedragen. En gemeente, dat heeft hij gedaan voor allen die hun vloekwaardigheid leerden inleven. Die tot hem gevlucht zijn met hun zonde, met hun vloekwaardigheid. Die het moesten zeggen, Heere, ik heb uw vloek verdiend. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Heere, als u die vloek over mijn leven zou uitvoeren, dan kan ik alleen maar erkennen dat dat gans rechtvaardig zou zijn. Dan zou u geen onrecht doen, dat heb ik verdiend. Maar gemeente, juist voor zulke heeft de Heere die vloek op zich genomen. En ontvangen zij nou die eeuwige zegen, die eeuwige vrede met God in Christus. Wat een verwondering. En dan komt er toch ook, gemeente, dan moeten we toch ook zeggen vanmiddag, dan komt de Heere Jezus nog steeds tot ons allen. Wie we ook zijn. Of we nu werkelijk onszelf leerden kennen als vloekwaardig. Of we nou in hem gevonden mochten worden, in de Heere Jezus. Of dat wij nog steeds zonder hem doorleven. Hij komt nog steeds tot ons in de prediking van zijn woord. Hij waarschuwt nog, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, wat een gewilligheid, gemeente. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Dat moeten we vanmiddag heel duidelijk zeggen. De Heere wil niet dat u verloren gaat. Hij wil niet dat hij straks tegen u zal moeten zeggen, ga weg van mij. Als dat zal gebeuren, als wij straks voor de troon staan en als wij dat horen, als dat tegen ons wordt gezegd zo aangrijpend, ga weg van mij, ik wil je nooit meer zien. Dan is dat, gemeente, omdat wij hebben geweigerd om hem, die goede Heere, die barmhartige Heere, te voet te vallen. Dan is het omdat wij weigerden om hem te vrezen. Om de touwtjes van ons leven in zijn handen te leggen. Als wij straks voor eeuwig vervloekt worden, dan is dat niet omdat de Heere daar een behagen in heeft. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. De Heer wil niet dat iemand die hier in de kerk is vanmiddag. De Heer wil niet dat iemand die thuis met ons meeluistert. De Heer wil niemand, wil niet dat er iemand van de gemeente van Oud-Beierland verloren gaat. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Die zich de vloek had waardig gemaakt. Die goddeloze wereld. Die heeft de Heere lief gehad. En daarom gaf hij zijn zoon. Om die vloek die wij zo hebben verdiend. Om die op hem te leggen. Om die vloek weg te dragen. En daarom gemeente. Zie toch op dat lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Bij hem is nog behoud. Hoezeer u ook gezondigd hebt. En dan nog tenslotte onze derde gedachte. De tegenstelling tussen de rechtvaardigen en de goddelozen in hun gezinnen. Gemeente, leef niet zonder de Heere. Ga niet zonder hem door. Want we zien in onze tekst dat dat ook gevolgen heeft voor uw gezin. Als u een gezin mag hebben. Want de vloek des Heren is in het huis des goddelozen. En de zegen en de woning der rechtvaardigen, die zal hij zegenen. Die vloek en die zegen, die treffen dus alles wat u hebt. Die treffen niet alleen uzelf, maar die treffen ook uw vrouw en uw kinderen. Die treffen zelfs uw dieren, uw bezittingen. En dat is iets wat wij moeten beseffen, gemeente. Dat is een doorgaande lijn in de schrift. Wij leven in een tijd van individualisme. Het is steeds meer ieder voor zich. Dat is ook de slogan van het liberalisme wat in onze tijd hoogtij viert. Je moet doen waar je zin in hebt. En je moet zoveel mogelijk vrijheid voor het individu nastreven. Je moet je vooral niet laten belemmeren door een ander. Ook niet door je vader en moeder. Ook niet door mensen die het goede met je voor hebben. Je moet zelf je weg kiezen. Nou, dat hoor je op zoveel manieren in onze samenleving. Dat is de dominante manier van denken in onze samenleving. Maar weet u wat daar het gevolg van is? Dat onze gezinnen, of dat het gezin wordt beschouwd als een verzameling van individuen. Het gezin is in onze tijd steeds minder een eenheid. Het is een onsamenhangend geheel geworden van mensen die toevallig bij elkaar onder hetzelfde dak wonen, maar die verder doen waar ze zin in hebben. En als je het niet meer naar je zin hebt in een gezin, dan laat je je vrouw achter en dan ga je een nieuw gezin beginnen of dan ga je alleen verder. Dat is in onze tijd is dat volledig geaccepteerd dat je zo denkt en dat je zo leeft. Maar dat staat haaks op het woord van de Heere. Het gezin is in de Bijbel een eenheid. En dat moeten wij nooit vergeten, gemeente. En dan moeten we natuurlijk wel goed vasthouden dat zalig worden een strikt persoonlijke zaak is. We kunnen niet zalig worden omdat we een bekeerde oma of een bekeerde opa hadden. Daar kunnen we niet mee zalig worden. Het is aan de ene kant strikt persoonlijk. Het moet persoonlijk toegepast worden. Maar tegelijkertijd wil de Heere wel werken in de lijn der geslachten. Dat lezen we al in de 10 geboden. Tweede gebod, daar zegt de Heere: ik zal de misdaden der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Dus als ik als vader zondig, dan zal de Heere die misdaad bezoeken tot in de derde en de vierde generatie. Dat staat in de wet. En tegelijkertijd wil hij barmhartigheid doen aan duizenden generaties dergenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. De gemeente, dat is een doorgaande lijn in de schrift. En net dat ik dat zeg, realiseer ik me ook dat er juist op dit punt zoveel pijn is. Ook in de gemeente van Oud-Beierland. Zoveel pijn bij ouders en grootouders die zien dat hun kinderen andere wegen gaan. Dat de kinderen de opvoeding vaarwel hebben gezegd. Misschien hebt u wel zulke kinderen. Kinderen die u met alles wat u in u had begeerde op te voeden bij Gods woord. Gebeden of de Heere hen inwendig wilde trekken door zijn geest. Maar uw kinderen zijn de wereld ingegaan. Wat is dat een pijn? Wat geeft dat een verdriet? En dat moeten we vanmiddag goed, ook, dat moeten we ook benoemen. Dat is er. Daar kunnen we niet omheen. Dat zien we in de schrift en dat zien we in de praktijk. Tegelijkertijd moeten we wel dat uitgangspunt, die algemene regel van de Heere, die ook vanuit Spreuken 3 tot ons komt, die moeten we vasthouden. De woning der rechtvaardigen, die wil hij zegenen. En het huis van de goddelozen, dat ligt onder de vloek. En dat is, gemeente, een les voor ons als ouders, als grootouders. Hoe wij leven is niet alleen van belang voor onszelf, maar dat is ook zo van belang voor onze kinderen. Het zou vreselijk zijn als wij persoonlijk verloren moeten gaan. Voor eeuwig verloren moeten gaan. Dat zou vreselijk zijn. Maar het zou nog veel vreselijker zijn als ik in mijn onbekeerlijkheid heel mijn gezin meesleur naar de ondergang. O, vaders en moeders. En ik ben zelf ook een vader. Ik spreek ook tegen mezelf. O, we hebben onze kinderen toch lief. U zoekt toch het goede voor uw kinderen. U houdt toch van uw kinderen. U maakt zich ongetwijfeld wel eens zorgen. Hoe zal het met mijn kinderen gaan in de wereld? Zullen ze hun plek vinden? Hoe zullen ze zelfstandig zijn en zelf hun weg vinden in het leven? Op eigen benen staan? Werk vinden? Dat zijn dingen waar je als ouders bezorgd om kunt zijn. Terecht. Maar gemeente, bent u nou ook zo bezorgd met waar uw kind de eeuwigheid gaat doorbrengen? Onze kinderen hebben een ziel voor de eeuwigheid. En wij kunnen onze kinderen geen betere dienst bewijzen dan hen voor te leven, dan hen voor te gaan in de godzaligheid, in het leven met de Heere. Want gemeente, ze zien het hoor, onze kinderen, hoe wij leven. Ze proeven het. Ze prikken door ons zwarte pak heen. Ze proeven waar het hart van vader en moeder werkelijk naar uitgaat. Ze voelen het aan of de kerk, dat dat vormelijk is, dat dat een gewoonte is. Maar ze voelen het ook aan als ons leven, als er toch dat verlangen in ons leven is. Die liefde tot de Heere. Onze kinderen voelen het als de zonde voor ons het grootste kwaad is geworden. En dan, gemeente, u kunt uw kinderen nog zoveel waarschuwen. En dat is ook goed hoor. Dat moet ook. Dat doet Salomo ook. Mijn zoon. Maar spreek toch vooral met uw leven. Ouders en grootouders. Spreek met uw leven. Bid toch. Zoek toch de Heere te vrezen. Opa's en oma's in ons midden. U maakt u zorgen om de kleinkinderen. In wat voor een tijd moeten die toch opgroeien? Daar bent u bezorgd over, dat weet ik. En terecht. En hopelijk spreekt u daar ook over met uw kinderen. Met uw kleinkinderen en ook met uw kinderen natuurlijk. Niet vanuit de hoogte. Maar ik hoop dat u vanuit de gunning en vanuit de liefde wel eens een goed woord van de Heer Jezus mag spreken. dat u hen die liefdedienst hartelijk kan aanprijzen. Dat leven met de Here. Oh, dat is toch zo'n gezegend leven. Ik hoop dat onze catechisanten dat en onze kinderen dat ook mogen zien in de levens van opa en oma. O grootouders, hoe zullen uw kleinkinderen u straks herinneren als u er niet meer bent? Als een opa of een oma die in alle eenvoudigheid de Here zocht. Of dat ze het misschien wel helemaal niet weten, dat u er nooit over sprak. Dat er niks van u uitging. O gemeente, vaders en moeders, opa's en oma's. Onze tekst is een krachtige aansporing voor u, voor ons allen. Juist als we kinderen hebben op te voeden, om de Here te zoeken. Want Hij wil ook ons nageslacht zegenen. Hij wil dat gebruiken, die eenvoudige, die gebrekkige pogingen. Als u toch dat verlangen hebt om uw kinderen bij de Here te brengen. En gehoorzaam te zijn aan dat gebod. Laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. Al is het dan nog zo gebrekkig van uw kant. Maar de Here wilde toch zegenen hoor, gemeente. En dan tenslotte nog een woord voor onze jonge mensen. Want we lezen hier van een huis en van een woning. En misschien zijn er in de gemeente, en die zijn er, dat weet ik, zijn jonge mensen die zijn bezig om een huis te zoeken. Of die zijn bezig om een huis in te richten, die hebben trouwplannen. En daar kun je zo druk bezet mee zijn, hè. En zeker ook in Oud-Beijerland, het valt niet mee om een huis te vinden. Je mag al blij zijn als je een huis hebt. Wat kun je daar je zorgen om maken? Waar moeten we straks gaan wonen? Misschien al een trouwdatum en nog geen huis? Hoe moet dat? Maar wat voor een huis gaat het nou eigenlijk worden? Die vraag zou ik jullie toch willen stellen. Als jullie straks de woning mogen betrekken. Wat voor een huis wordt het? Dan zou je kunnen zeggen, er zijn heel veel verschillende soorten van huizen. Je hebt villa's. Je hebt appartementen. Noem het maar op. Er zijn heel veel verschillende soorten van huizen te koop. Maar tegelijkertijd laat onze tekst zien dat er maar twee huizen zijn. Twee verschillende huizen, jonge mensen. Of een huis waar goddelozen wonen. Of een huis waar rechtvaardigen wonen. Neem die gedachte mee. Juist als je zo druk bent met al die voorbereidingen op je trouwdag. Wat voor een huis wordt het nou? O, dat het toch een huis mag zijn waar de Here gediend wordt. Want al heb je dan nog zo'n klein huis. Al moet je van 's ochtends tot 's avonds werken om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan heb je het niet breed. Maar als je de Here mag vrezen en in zijn weg mag wandelen. Ja, dan ben je toch zoveel rijker en zoveel gelukkiger dan degene die de Here niet vreest. Al woont hij in de grootste villa van Oud-Beijerland. Dan ben je zoveel rijker als je de Here tot je deel mag hebben. En gemeente, laten wij ons alle onderzoeken aan het einde van de preek. Zijn wij nu rechtvaardig of zijn we goddeloos? Mozes die eindigt zijn afscheidstoespraak met die woorden. Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u, o Israël. De zegen en de vloek heb ik u voorgesteld. De dood en het leven. Dan zegt Mozes er iets achteraan. Kiest dan heden het leven. Mozes was geen remonstrant. En toch zegt hij het. Kiest dan het leven. O, zoek nog door Gods genade die goede keuze te maken. Waarom? Zegt Mozes er ook bij. Opdat het u wel gaat. Opdat het u wel gaat. Gij en uw zaad. Amen. Gemeente, ik heb nog de volgende afkondigingen met betrekking tot de collecte Die worden bij de uitgang ingezameld. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerkvoogdij ten behoeve van het klimaatsysteem. En de derde is voor de predikantsplaats. Thuis kunnen de mensen hun bijdrage overmaken op de bekende rekeningen. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij nog tot slot van Psalm 34, daarvan het tiende vers. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. Psalm 34, vers 10.
Thank you.